Plan A. Sporten. En afvallen. Met tegenslagen. Plan B. Oké.
Naam: Doris. Leeftijd: 31. Gewicht: 101 kilo. Mindset: kan beter. Dit is De Knop Om. Een podcast over het vinden van jouw motivatie voor een gezondere levensstijl. Oké. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Knop Om. Mijn naam is Doris en in deze podcast ga ik op zoek naar mijn motivatie voor een gezondere levensstijl. Nou, zoals je wellicht al merkt, zit ik een beetje in een dip qua volhouding. Want ja, hoe houd je het vol? In de vorige aflevering ging ik in gesprek met Tosca Gort en ben ik dat gaan uitzoeken en begonnen met het schrijven van een plan B en een plan C, etc. Al moet ik zeggen dat ik het ook niet makkelijk vind om dat te kunnen bedenken. Nou goed, in ieder geval in de volgende aflevering praat ik weer met Tosca om verder te kijken wat je nog meer kunt doen om je drempels te verlagen. In deze aflevering spreek ik met Giel Beelen. Je kunt hem kennen als radio-dj, maar hij maakt ook al een jaar de podcast Koekeroe. Sinds de start van die podcast voelt hij zich veel lekkerder in zijn vel zitten en leert hij onwijs veel van de mensen die hij tot dusver heeft gesproken. Nu heb ik ook een tijdje op landelijk niveau radio gemaakt en Giel's ongezonde levensstijl was bij mij wel bekend. Ik herken me daar ook ergens wel in, want hij dronk veel frisdrank, rookte, blode ook. Dat heb ik dan weer niet gedaan, maar wel veel fris, snoepen, roken en dat soort dingen. Dus ik ben daarom wel benieuwd hoe zijn knop is omgegaan en welke inzichten hij heeft opgedaan, waardoor hij startte met een gezonde levensstijl en met zijn podcast Koekeroe.
Wat? Je woont hier of je werkt hier?
Ja, dit is gewoon mijn werkplek.
Fantastisch, man.
Ik wil nog heel even terug naar het begin. Je bent nu 43. Ja. Wat ik zei, ik ben een soort halve radiofreak, want ik kom ook een beetje uit die radio.
Ja.
En wist niet beter dan dat Giel Beelen op de of 's ochtends vanaf 6 uur of bij 3FM van achter de microfoon weer begon met een programma. Maar dat daar een liters cola en aardig wat wiet.
Nou, dat was niet per definitie voor een uitzending, maar ik heb echt takken veel gerookt, gebloot ook hoor. Maar voor een uitzending had ik al wel cola op. Cola was gewoon de brandstof voor mijn leven, zou je kunnen zeggen.
Maar hoe zag je leven eruit in die tijd?
Zo weinig mogelijk slaap sowieso. Want dat was zonde van het leven. Ik hield erg van het leven, zoals ik dat nog steeds doe. Alleen, ik steek het me even iets anders in. Ja, dat was gewoon zoveel mogelijk werken, zoveel mogelijk radio doen en zoveel mogelijk dingen meemaken.
Waarom?
Ja. Kijk, ik was gewoon wel heel erg, of ben heel erg opgevoed met het idee, als je hard werkt, ja, dat je daar een soort van bevestiging uit kan halen. Ook een soort trots, dan was ik altijd. Eigenlijk waren dat de enige momenten als het gaat over bijvoorbeeld zelfliefde, dat ik echt trots was op mezelf. Als ik dan dacht van, oh jezus, wat heb ik hard gewerkt. En wat weten andere mensen, die hebben geen idee. Want dan ging ik echt van hot naar her. Dan dacht ik, die mensen weten allemaal niet dat ik al een hele dag erop heb zitten. Dit al. Dat gaf me echt een soort kick en vond ik echt heel leuk.
Wat was dan voor jou de ultieme voldoening dan in die tijd?
Dat ik gewoon keihard aan het werk was.
Gewoon echt. En het maakt niet zozeer uit wat je deed.
Nee, nou ja, het was toen allemaal wel met één ding in het vooruitzicht. En dat was radio. En ervoor zorgen dat het programma dat ik deed, ja, zoveel mogelijk succes had, zou je kunnen zeggen. Dus dat is ook verschijnen bij programma's, schoolkrantjes. Ik ben er, want daar kan weer een luisteraar bij zitten. Dat soort dingen.
Maar hoe belangrijk vond je het dan dat je dus bij programma's zat? Bijvoorbeeld bij Een Wereld Draait Door? Of?
Nou, dat vond ik als etalage voor mijn ochtendshow superbelangrijk, ja. Absoluut.
Maar echt voor je ochtendshow?
Ja.
En niet voor jezelf?
Nee, absoluut niet.
Waarom
nee.
niet?
Nou, omdat ik zelf nooit om die reden bij de radio ben gegaan. Ik vind bekend zijn is voor mij wel echt een keerzijde van de medaille. Ik had liever gewild dat toen ik zeg maar begon, gewoon op mijn zolderkamertje en bij de lokale omroep, wist je nog gewoon helemaal niet hoe radio mensen eruit, hoe die eruit zouden zien. Mm-hmm. Dus het was mijn ultieme ding om te denken, ah, dan wordt je stem misschien hier een keer herkend bij de bakker. En dat is het dan wel.
Yeah.
Ik heb er zelf later dus driftig aan meegedaan toen de hele visual radio kwam en dat soort grappen. Maar dat was wel, ja, nogmaals in dienst van de show.
Maar precies dat, weet je wel. Ja. Want als je daarop nu terugkijkt, hoe lang is dit dan ongeveer geleden?
Nou, dit is, wat zal dit zijn? 15, 20 jaar geleden.
Dus toen was je 23 of zo, ja. Zoiets. Ja. Ja. Dus was je toen al wel bezig met jezelf over wat je dus zelf wilde? Of echt gewoon dat externe doel voor ogen hebben?
Nou, kijk, ik was wel wat ik tegenwoordig, maar dat is al bijna als klein jongetje, wat ik tegenwoordig echt, wat nu de wet van de aantrekkingskracht is geworden, of visualiseren of manifesteren. Ja, dat was ik toen gewoon als jongetje aan het doen, ja. Maar dan zonder dat ik die termen kende. Maar ik noemde het vooral fantaseren. Ik ging als klein jongetje echt letterlijk naar bed fantaseren over hoe ik ooit tegen Jeroen van Inkel iets zou zeggen. Echt letterlijk, dat beeld, dat vond ik heerlijk. Ik ging s'avonds, dan ga ik erover fantaseren. En toen ik eenmaal wel een beetje achter de schermen wat dingen mocht doen, dus ik echt al eigenlijk had bereikt wat ik wilde, namelijk bij de radio werken. Toen ging ik heel erg fantaseren over die ochtendshow. Dat zou toch wel te gek zijn, wat toen nog Edwin Evers deed bij 3FM. En zo was ik er gewoon vooral heel erg mee bezig. Ja.
Hoe zag dan, even terugkomen naar die 3FM ochtendshow. Ja. Dus je had een naam gemaakt. Je zat bij Matthijs, je was tafelheer bij Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Jij was de man die de nieuwe muziek introduceerde aan het Nederlandse volk. Hoe zag op dat moment een gemiddelde dag er voor je uit? Ja. En dan neem er echt mee.
Begrijp ik goed. 4:30 ging de wekker. En dan stond ik op. Dan werd ik naar de studio gebracht. Onderweg ging ik dan de kranten lezen. Dan kwam ik gewoon helemaal, geprept in de show 5:30. Een beetje vergaderen, showtje van 6 tot 10. Na vergaderen. En ik bleef toen heel lang op de redactie ook. Omdat ik het gewoon heel belangrijk vond om dat zelf aan te sturen. Dus ik denk dat ik wel tot een uurtje of 1, 2 in Hilversum bleef.
Waarom deed je dat dan?
Ja, omdat het gewoon mijn show was. En je hebt gewoon verschillende soorten disjockeys. Je hebt diegenen die binnenkomen en dat kan ook heel erg goed werken. Van, zeg het maar, wat hebben jullie bedacht? Ik geef er mijn draai aan. Of je hebt het wel echt gewoon samengemaakt. Ja. Dat laatste was meer een beetje mijn ding. Ook nog met gesprekjes opnemen, jingles maken. Gewoon helemaal dat wat je kan voorbereiden aan een ochtendshow. Daar stond de rest van de dag in het teken van.
Was dat ook vanuit een vorm van controle?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja. En dan, een uurtje of 2, 3 naar huis. Ja, soms dan nog vaak wel gewoon nog interviews of achtige dingen. Ja, ik weet niet, het voelt echt even als een ander leven. Dus ik weet even niet wat ik dan deed tot etenstijd. Maar vaak was het dat al wel een beetje.
En was dan, het een soort instortmomentje voor jezelf dan of zo? Dat je nu niet weet wat je dan ongeveer op zo'n in dat tijdsblok
deed? Nee, het was ook eigenlijk, want het verschilde een beetje per dag. Maar het was bijvoorbeeld ook heel vaak dat ik dan nog mijn jazzprogramma in Haarlem ging opnemen. Ik had daar een studiootje. Ja.
Okay.
En in de latere periode heb ik ook nog een hele ruimte in Hilversum gehuurd. Waar ik een talentenjacht organiseerde. En had ik dan gewoon nog een soort heel leven daarnaast gecreëerd.
Ja.
Ja, dan s'avonds allemaal die shit kijken. Of dus inderdaad letterlijk naar de wereld draait door. Anders het kijken, boulevard, gewoon allemaal die shit kijken. Om maar content te vergaren voor de volgende ochtend. En dan was het eigenlijk te laat naar bed. Wel structureel, een uurtje of 10, 11 ging ik dan slapen. En dan was het weer 4:30.
Hoe voelde je je toen in die tijd?
Fantastisch.
Ja, was dat echt het hoogtepunt van je leven op dat moment?
Nee. Nou ja, kijk, ik had gewoon wel bereikt wat ik wilde. Namelijk de ochtendshow. Dus dat was wel, dat was wel top. Ik weet dat ik het in het begin een beetje eng vond. Omdat ik dacht van, oh shit, nu heb ik mijn doel bereikt.
Ja.
Totdat je erachter komt dat het natuurlijk nooit een 10 is. Het is niet dat je een ochtendshow maakt en denkt, oké, dit was de ultieme show, hier zat alles in. Nee, het is altijd wel, goed dat.
Maar dat heb ik dus ook wel een beetje als ik dan kijk naar mijn deze reis die ik nu aan het maken ben.
Ja.
Je hebt een doel voor ogen en enigszins is dat dus zelfverzekerd voelen. Maar ook, weet je, als daar wat kilo's van kwijt zijn, mooi meegenomen.
Ja.
Maar wat dan? Weet je wel? Dus daarom zit ik nu ook een beetje in die mindset. Weet je, van hoe hou je dat vol en hou je dat vast?
Nou, kijk, dat is een goed punt. En ik denk dat je het altijd moet doen vanuit de rust dat het nu al goed genoeg is.
Okay.
En dat is wel iets wat ik best wel veel tegenkom. Dat is ook wel een beetje de basis van waarom ik koekeroe ben begonnen. Koekeroe betekent letterlijk de goeroe zit in je.
Mm-hmm. Want het is een zelfverzonnen.
Het is een zelfverzonnen woord, maar ik wilde iets met die goeroe. Ik vond het hele goeroe, dacht ik, daar dacht ik nou precies van, wacht eens even. Niemand hoeft mij te vertellen. Mensen kunnen me wel informatie geven. Maar het is al goed. Het is ook geen zoektocht. Het is een ontdekkingstocht. Je weet het al. Of dan zit het al in je. Het licht moet er alleen even op schijnen. En ik denk dat dat wel een essentieel verschil is. In plaats van elk zelfontwikkelingsboek gaan lezen vanuit de gedachte: oh, ik moet echt verbeteren, want ik doe het nu niet goed. Ja, dan leef je echt vanuit de gedachte dat je moet verbeteren. En je kan wel dingen fine-tunen,
ja,
maar wel vanuit een soort relaxedheid. Maar het is nu ook goed.
Ja, en ik denk dat ik heb niet zozeer dat, maar meer dat als ik dan bijvoorbeeld een boek heb gelezen, dat daar het antwoord in gaat staan dat mij verder gaat helpen.
Ja.
En soms gebeurt dat wel eens, maar in een veel kleinere stap dan dat ik misschien had gehoopt.
Exact. En soms komt de informatie ook veel later aan. Ik bedoel, voor de duidelijkheid, ik lees met liefde al die boeken nog steeds. En heel vaak is het een beetje, hoe zeg je dat? Dezelfde wijn in nieuwe zakken.
Ja, precies.
Maar het kan maar net even op een bepaalde manier zijn opgeschreven. Of gewoon even in een bepaalde fase in mijn leven zijn. En ja, het is ook een beetje de kracht van de herhaling soms.
Ja.
Heerlijk.
Even terug, want een term die ik op een gegeven moment wel vaak hoorde, en ik hoop niet dat je het vervelend vindt, dat ik zeg, maar op een gegeven moment werden mensen een beetje gielmoe.
Ja.
Heb je dat ook meegekregen een beetje, of viel dat wel mee?
Nou, nee, ja, het is wel, ik bedoel, dat heb ik echt 3, 4, 5 keer meegemaakt in mijn leven.
Ah, oké.
Want je hebt altijd van die onderzoekjes en dan komt er weer, en ik weet nog wel, dat vond ik zelf echt een leuke... Nou, dat vond ik toch een ding. Dat zij op een gegeven moment zeiden, want dat zijn allemaal van die imago-onderzoekjes. En dat kon je dat niet turnen. Dat was een beetje het concept. Je kon het wel tot stilstand brengen. Maar het was eigenlijk, nou ja, zeiden dan die broodjes die dat onderzochten.
Ja.
En daarvan dacht ik, oké, fuck you, moet jij eens opletten.
Ja, precies.
En dat kon dan ook wel, want dan was bijvoorbeeld, was de liefde voor muziek. Nou, ik ging ineens namelijk, ja, vond ik leuk. Ik zat in de ochtend en ik ging heel breed ook Jan Smit en dat soort mensen uitnodigen. Ja, ja. En nou, dat vonden echt mensen die kunnen. En dan zag je dat ook gelijk in het onderzoekje.
Ja, precies.
Had ik ook een beetje geluk dat daarna de beste singer-songwriter kwam, hoor. Maar ik bedoel te zeggen, daarmee steeg het weer ineens. Dus dat is altijd een soort golfbeweging waar ik de allereerste keer echt van schrok. Want dan denk je natuurlijk wel echt van, holy shit, het stort in of zo. Maar nadat ik dat één keer had meegemaakt...
Wat was dat moment dan?
Dat was het moment, toen kreeg ik net een uur erbij, weet ik. Dus van 9 tot 10.
Yeah.
Dus dat is echt wel lang geleden, hoor. En dat was... Voor mensen voelde het ook een beetje als dat ik het uurtje van Gerard had afgepakt.
Gerard Ekdom.
Ja. En ik had een hele jonge vriendin. En dan vonden mensen het toch ook een ding.
Ja.
Dat was echt het moment dat voor de allereerste keer plaatsvond.
Maar echt gewoon haat naar jou?
Ja,
of zo,
gewoon
of
negativiteit. Wat? Ja, precies. Nou, kijk, vooropgesteld heb ik dat natuurlijk altijd wel gehad. Omdat dat is inherent aan het type radio dat ik maak.
Ja.
Maar op dat moment was het wel, als jij de term gielmoe noemt, weet ik dan wel echt dat ik dacht van holy shit, kan ik dan niks goed doen of zo.
Nou, het was meer, bij mij kwam het meer een beetje tot oren. Meer een beetje in je laatste periode bij 3FM.
Ja, ja, en toen was het ook weer zo'n golf. Ja, toen was ik er zelf echt een stuk minder gevoelig voor.
Nou, ook, waarom ik me afvraag is meer van, was er een punt voor jezelf dat je op een gegeven moment dacht van dat je een beetje moe was misschien met jezelf of gewoon waar je de routine waar je in zat of zo?
Nou, ik was vooral op het einde, moet ik eerlijk zeggen, was ik vooral heel gefrustreerd bij 3FM.
Mm.
Absoluut.
De vraag die ik misschien eigenlijk wil stellen is van, weet je, wanneer was het moment voor jezelf dat je dacht, zo kan het niet meer?
Nou, dat is wel inherent aan die periode inderdaad. Omdat ik, precies in de fase waar we het nu over hebben, ik vond de radio niet meer leuk.
Mm.
En dat is, nou ja, zoals ik je net schets, dat was mijn leven. Daar hing alles aan.
Ja.
En ineens luisterde ik het zelf niet meer als klant. Terwijl ik vroeger altijd radio zat te luisteren. Maar ja, ik vond gewoon zelf, ik vond YouTube filmpjes leuker.
Ja.
En ik vond gewoon, nou ja, wat ik al zeg, ik was het dus niet echt eens met het beleid. Ik, lang van kort, ik vond de radio niet meer leuk.
Yeah.
En dat was wel wat ik altijd had gedaan, waar mijn hele leven van kinds af aan in het teken van stond. En dat was wel echt iets waar ik niet goed wist wat ik daarmee moest.
Hoe voelde je toen? Wat gebeurde er allemaal in je hoofd?
Ja, totale radeloosheid, paniek. Ik kan dat niet eens meer goed duiden, omdat ik maar één ding wel wist. En dat is, oké, als je gaat blowen, dan verdoof je dat. Dus ik ben toen echt best wel, waar ik het voorheen voor de lol met vrienden deed, merkte ik nu wel dat het een soort middel werd om dit te veroorzaken.
Ja.
En dat was helemaal niet buiten proportie. Sterker nog, ik ben nog een keer naar de Jelinek gegaan. Die zeiden ja.
En Jelinek is?
Ja, dat is zo'n verslavingskliniek. Want ik dacht echt, ik moet hier vanaf.
Ja.
Ja, die zeiden, ja meneer, maar als je nog geen halve joint per dag rookt, dan is er niks aan de hand. Ik zei, ja, maar ja, gewoon het feit dat ik dit moet doen. Ja, ja nou goed, maar ik voelde wel aan alles, oké, ik moet dit zelf oplossen. Ik snap ook, ja, dat is allemaal maar relatief.
Maar hoezo kwam je op het punt dat je naar Jelinek
wilde? Nou, omdat ik gewoon dacht van, dit is niet oké. En dan vond mijn vriendin het ook niet leuk. En ik merkte gewoon al, ik heb dat echt nodig.
Ja.
En dat was gewoon een soort storm in mijn hoofd. He, dat viel ook heel erg samen met ADD en medicijnen die voor gebruikte en allemaal. Het was gewoon echt chaotisch in mijn hoofd met name. En gewoon omdat de drive miste. Want ja, ik vond radio dus niet meer zo leuk.
Wilde je stoppen met blowen omdat je het echt zelf wilde? Of omdat je dacht dat je vriendin vond dat je moest stoppen?
Ja, kijk, je wil het dan ook echt omdat je vriendin het wil. Dus dat is ja, ik weet niet wat echt helemaal het verschil is. Nee, maar ik wilde wel echt... Ik wilde vooral dat die onrust ophield. Omdat ik wel aan alles voelde, dit is niet oké. Okay. Maar ik wilde natuurlijk liever dat ik gewoon van nature... gewoon weer wat lekkerder in mijn vel zat.
En wat was dan hetgene dat voor jou dan echt die knop omzette? Voor een wat gezondere levensstijl? Of zijn we dan verder in de...
Nee.
Of was dat ook toen?
Nou ja, kijk. Ik wist dus niet echt goed wat ik daarmee aan moest. Met, wat bedoel, mensen bij de radio met wie ik dat dan wel deelde. Zeiden, ach ja, dat heeft iedereen wel eens. Ja. Dat je gewoon even niet meer je werk zo leuk vindt. Dus ja, daar ging ik een beetje overheen zetten. Ik dacht al wel echt, nou, hoe dan ook. Ik wil stoppen met de ochtendshow. Want ik was daar ook gewoon eigenlijk alles wat slecht is. Maar ja, nogmaals, ik was het ook niet eens met het beleid. Dus ik stopte gewoon met alle vaste items. En ik dacht echt, ja, nou ja, gewoon...
From scratch.
Ja.
Ja. Nou, een soort midlife crisis op de radio, zeg maar.
Nou ja, zeker wel. En uiteindelijk was dat voor die zender natuurlijk ook echt zo precies aan de hand. Dat was wat ik toen heel erg voelde. Nou, anyway, ik stopte met die ochtend. Dat gaf nog zeker niet de rust. Maar er was wel een soort andere dynamiek. En ik had door de week iets meer tijd. Want het weekend speelde zich. Of in het weekend speelde zich mijn nieuwe radioprogramma af.
Yeah.
En dat was eigenlijk het moment dat ik ook wel andere dingen ging doen. Ik weet nog goed, ik zag mezelf terug op een filmpje wat ik bij Jet Rebel thuis gemaakt had. Echt tof documentairetje. Nou, ik had wel weer echt dat ik dacht, ja, dit ga ik dan maar een beetje doen. Weg van de radio. Want ja, wat ik al zei, ik vond YouTube gewoon leuker.
Yeah.
En toen zag ik mezelf met wat ik echt wel vond een buikje.
Oh ja?
Ja. Ik dacht echt, ai, ai, ai. En dat was uiteindelijk ook een beetje houding, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik stond gewoon een beetje onderuit gezakt. Ja, gewoon, ja. Ik was gewoon echt wel ontspannen. Maar iets te, zou je kunnen zeggen.
Maar iedereen heeft toch wel eens zo'n moment dat hij zichzelf terugziet en bij zichzelf denkt, ai.
Nou, ik had het nog nooit gehad.
Oh,
ik had het nog nooit gehad.
Oh, oké.
Nee, ben ik ook niet echt iemand die normaliter naar zichzelf kijkt. Maar ja, nu in de edit van het filmpje zie je dat gewoon heel concreet.
Ja.
En daarvan dacht ik wel van, nee, dit vind ik echt niet kunnen.
Okay.
En zoals ik zeg maar geestelijk geen idee had wat ik zou kunnen veranderen, had ik dat wel met dat buikje.
Ja.
Want daarvan weten we gewoon allemaal, hey, dan moet je gewoon op je eten letten en je moet gaan bewegen.
Ja. Deed je dat toen al?
Totaal niet.
Helemaal niet?
Helemaal niet.
Nooit gedaan?
Nooit gedaan.
Nee. Niemand in je omgeving die daar wel eens mee bezig is geweest?
Nee.
Of? Oh, oké. Okay.
Nee. Nee, nee, mijn vrienden, nee.
Nee, oké. Okay.
Nee. Nou ja, mijn beste vriend... Die deed, achteraf deed hij ook wel yoga dingen. Ik ben nog een keer met hem naar een power yoga.
Okay.
Maanden ervoor. Ik dacht, nou, wat jij wil. Maar ik, nee, dat...
was één keer en daarna dacht je van, het is goed.
Zo. Ja.
Oké. Okay.
Goed,
het buikje.
Ja, het buikje. En daarvan dacht ik, daar moet ik iets tegen doen. Toen ben ik nog, laat ik Vondel Gym toch even noemen. Want dat is wel een fase geweest waarin ik eventjes contact met Arie heb opgenomen.
Ja.
Maar toen kwam ik echt in een soort sportschoolwereld. Dat ik dacht, nee, dit trek ik allemaal niet. En toen ging ik daar verder. Ik ging gewoon dus YouTube filmpjes kijken.
Ja.
En ik ging gewoon letterlijk op YouTube intikken. Hoe krijg je een sixpack?
Oké. Okay.
En daar komt tot op de dag van vandaag, komt daar Anthony Cruijver uit.
Oké. Okay.
En ik dacht, oké, ik ging filmpjes kijken van die guy. En ik dacht, oh ja, deze gast, die weet waar hij het over heeft. Die geeft tips over voeding. Die geeft tips over bewegen en waar je op moet letten. Dus ik ga die gast een mailtje sturen.
Maar wacht even, ik vind het nogal een stap om... Je ziet jezelf met een buikje, dus dan moet je een sixpack hebben.
Absoluut.
Dat klinkt als een enorme hyperfocus.
Ja, dat is precies wat het is.
Hoe is het? Dus het is echt gewoon... dat is dan ineens je doel? En er is alleen dat en dat moet het zijn? Of wat?
Nou ja, dit klinkt heel geforceerd. Maar ik hou gewoon wel van... En zeker toen, nu zou ik er iets relaxter in zijn. Omdat ik gewoon mezelf wel wat meer heb leren kennen. En gewoon hoe mensen werken.
Ja.
Maar op dat moment was het heel erg dat, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Dus wilde dus een sixpack.
Ik wilde een sixpack. Ik had een afspraak met Anthony Cruijver. Ik heb hem dit overigens niet verteld van die sixpack. Want ik dacht, dat is een beetje gek.
Ja.
Maar hij begon... we hebben de eerste training gedaan.
Yeah.
En ik moet zeggen, ik was heel erg blij met de omgeving. Want dat was namelijk niet zo sportschoolachtig. Dat was bij Kops. Ik kan niet wachten om er weer naartoe te gaan. Kops is eigenlijk een kickboxschool. En er staan een paar sporttoestellen. En dat sprak me heel erg aan. En daar ging ik één keer per week naartoe. Hij zei, het is beter twee keer per week. Nou, ik vond het lekker. En uiteindelijk ging ik naar drie keer per week.
En wat leerde je voor jezelf in die periode? Voor die gezondere levensstijl?
Nou, ik leerde vooral gewoon letterlijk oefeningen.
Ja.
Dat was wat ik leerde eigenlijk.
Maar puur dus echt beweging?
Beweging. En wat is een squat? En hoe werkt het? Dan moet je die stang vasthouden. En kijk, en wat ik gewoon heel erg merkte, was dat ik in het begin, weet je wel, dan kon ik gewoon zo'n ik weet nog steeds niet hoe zo'n ding heet, maar gewoon zo'n...
Zo'n ding omhoog.
Ja, zo'n stang.
Ja, ik weet het ook niet hoor.
Nee, maar daar kon ik niet eens met gewichten... Lukte het al niet. Gewoon een lege stang.
Ja.
Ja, ik kreeg dat echt niet omhoog getild. Dus ik dacht echt van, dit wordt niks. Maar goed, Anthony was tof en die zei...
Dus aan. Maar niet opgeven, want dat zou ik dus hebben gedaan, denk ik.
Nee.
Waarom niet dan?
Ja, dat ook wel props voor hem. Omdat hij gewoon wel een soort positieve trainer daarin was.
Ja. Ja, maar dat vind ik dus knap. Ja. Weet je, zegt wel van, ik zat daar en ik kreeg zelfs de stang zonder gewichten al niet omhoog.
Nee.
Dan vanuit mijn perspectief zou ik denken, als mij dat al niet zou lukken, dan denk ik bij mezelf, kans verkeken, die wordt hem gewoon niet.
Ja.
Maar toch heb jij het wel volgehouden.
Ja.
Ik ben benieuwd wat er dan... Oké, de omgeving was prettig, dat helpt dan. Ja. Uiteraard heb ik inmiddels wel begrepen. Ja. Maar wat was dat dan dat je dan dacht, doorzetten?
Nou ja, omdat je gewoon letterlijk bij les 2 toch al merkt, het ging beter dan de eerste keer.
Hmm.
En dat is voor mij, heeft het echt... een deur geopend in... daar komt uiteindelijk dus ook Koekeroe vandaan. Dat ik toen heel erg voelde... wauw, alles kan je trainen.
Ja.
Alles waar je niet goed in bent... gaat gewoon vaker doen... en je wordt er beter in.
Dus misschien is dat dan jouw knop die is omgegaan?
Dat is de knop die om is gegaan.
Dus niet zozeer van dat buikje naar ik moet trainen... maar eigenlijk dus deze realisatie.
Ja, deze realisatie. Iets waarvan als je het nu hoort denkt, maar wat ik echt inderdaad moest voelen en dacht, wauw. En je hebt helemaal gelijk. Vervolgens ging ik vervolgens heel obsessief dat doen. Oké, wat kan je trainen? Kan je hersenen trainen?
Ja.
Ja, kan. Dus ik ben maandenlang naar een hersencentrum gegaan. Want dan kreeg ik allemaal elektronen om mijn hoofd om hersenen te trainen.
Yeah.
Ik ging boeken verslinden. Ik ging alles. Want als je alles kan trainen, kan je dus ook je positiviteit trainen. Kan je dankbaarheid trainen. Kan je je focus trainen. Kan je. Nou ja.
Maar dit klinkt heel obsessief eigenlijk.
Ja, dat zeg ik.
Maar dat klinkt dan ook weer een beetje ongezond misschien.
Ja, ik ben liever...
Tenminste voor mij.
Ik snap het. Ik ben uiteindelijk liever verslaafd aan dat soort dingen dan... Maar ik bedoel, ik zeg niet dat ik balans heb. Totaal niet. Want ik kan dus ook niet... Ik bedoel, ik heb nu een ochtendroutine. Het is gewoon... Het is absoluut obsessief. Maar het geeft mij superveel houvast.
Ja.
En ik heb met heel veel dingen dat ik denk... Oké, ik drink gewoon niet. Ik blow gewoon niet. Want ik kan niet denken... ik doe het af en toe. Dat is balans, zou dat zijn. Soms wel, soms niet. Dat kan ik niet. Zwart of wit, ja of nee.
Ik weet nog, want ik hoorde... in de voorbereiding van mijn gesprek wat ik met Arie had... een aantal afleveringen geleden... heb ik het gesprek gehoord wat jullie hadden voor jouw podcast. Ja. En hij zei daar toen tegen jou... van toen je wilde starten met die sixpack die je net noemde... dat je er nog niet klaar voor was.
Nee.
En jij beaamde dat.
Absoluut.
Waarom was je er toen niet klaar voor?
Nou, een beetje eigenlijk wat jij net zegt van waarom geef je dan niet op. Dat is in die periode daarvoor wel geweest. En om eerlijk te zijn, ik weet achteraf dat het echt met de beste mensen van de wereld was in Nederland.
Mm-hmm.
Maar ik vond het allemaal een beetje te veel gedoe.
Jij hebt met Noordin, Patty Pilo hier gewerkt toen toch ook?
Ja, en Brian.
Nee, maar Noorden heeft ook in deze is ook de gast.
Podcast, die ging dus mij geloof ik een meting doen en zo.
Oh, echt waar?
Ja, ik weet het echt. Ik weet het echt niet meer.
Je wilde het wel, maar je wilde het eigenlijk.
Exact.
Oh.
Ja, klopt.
Maar wat was? Want dat heb ik dus me altijd afgevraagd. Wat was dan het moment dat je er wel klaar voor was? Dat moment dat je die stang niet omhoog kreeg, maar wel bleef doorgaan, of?
Ja. Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, dat is altijd. Je bent op zoek naar een soort moment. Maar dat moment is natuurlijk geen moment. Dat is natuurlijk niet een moment. Dat is natuurlijk een optelsom van dingen die samenkomen. En voor je het weet, is het zo.
Ja, maar dan is er dus alsnog wel een moment die er... Dat als een soort... Ja. Het Engelse woord is epiphany. Ik weet nooit wat het Nederlandse woord is. Maar als een soort munt, het kwartje dat eindelijk valt... Dat als je er nu op terugkijkt, dat je weet, ja, dat was het moment.
Ja, maar toch, daar ben ik niet met je eens. Kijk, op het moment dat je gewoon heel erg... Het is het bekende verhaal van dat je hakt op een blok... En dat uiteindelijk is er één slag wat ervoor zorgt dat het blok splijt.
Ja.
Maar het gaat niet om die keer. Het is niet, oh, dat was de keer dat het blok splijt. Nee, het gaat om al die keren dat je daarvoor op dat blok bent gaan tikken.
Ja,
dat precies. Zorgt ervoor dat het op een gegeven moment dat blok splijt.
Ja,
dus, dus die laatste slag is echt niet heel veel anders dan die slagen daarvoor. Alleen, het is gewoon heel veel huiswerk geweest. En dan is het dus wel degelijk een soort moment. Maar dat ligt niet aan dat moment.
Maar dan heb ik dus het gevoel dat alle... Laat ik het even contentvormen noemen, die gaan over gezondheid.
Mm-hmm.
Altijd wel toespitsen op nadat die ene slag in dat houtsteen dat het door midden splijt.
Ja.
Of ligt dat aan mij?
Helemaal waar. Nou ja, ik vind als het daarom vind ik bijvoorbeeld JJ noemt zijn kanaal Day One.
JJ Boske.
Ja. Ja. En dat vind ik wel, dat is precies waar het om gaat.
Is dat de reden waarom het Day One heet? Ja,
dat denk ik. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is mijn eigen invulling. Omdat er gewoon altijd een moment is om van dag om ermee te beginnen.
Ja,
en dat is die eerste dag. En dat is die eerste keer dat je naar de sportschool gaat. Dus weet je, waar ik het met Arie over had, die was er nog niet klaar voor. Ja, dat was wel het voorwerk al. Ik bedoel, dat is wel, dat is allemaal nodig.
Dan heel even naar het moment dat je startte met Koekeroe. Want jij, je zegt van, ik kwam er dus achter. Je kan alles trainen, maar echt alles trainen.
Ja.
Wat was het punt dat je met Koekeroe startte? Even voor de mensen, kun je heel kort inleiden... voor de mensen die Koekeroe niet kennen.
Nee, Koekeroe is een podcast. K-U-K-U-R-U. En
ik vermeld anders in de show notes.
Ja, dus, maar ik weet dat heel veel mensen het schrijven als een beest dat loeit. Wat ik snap, want zo lijkt het. Daarom zeg ik het nu even. En dat is een podcast waarbij ik mijn eigen ontdekkingsreis... in de wereld van zelfontwikkeling en spiritualiteit deel.
Oké. Okay.
Het begint ook wel groter te worden dan alleen die podcast. Namelijk wel echt een soort platform waarbij mensen even op het podium kunnen gaan staan en zeggen wat zij voor tips en tricks hebben. Het is alles behalve wat je moet doen, maar gewoon veel meer wat je kan doen.
En waarom wilde je dit starten?
Omdat ik... Nou kijk, dat is leuk. Het komt allemaal wel goed te sprake. Omdat we toch heel erg de gym bijna als uitgangspunt hebben. Ik... had dus tegen Anthony niks gezegd over die sixpack.
Yeah.
Ik had dat vooral zelf in mijn hoofd. Daarom had ik hem uitgekozen.
Yeah.
En hij is YouTuber, dus ik had wel nam ik een cameraatje mee. En dan af en toe ging hij filmen. En ik ging ook iets op mijn socials erover posten.
Yeah, yeah.
Kijk, het is gewoon heel erg fijn als je het ego kan gebruiken voor dit. Yeah. Want ik bedoel, en dat is precies wat ik gedaan heb. Op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd, oké, als jij denkt... dat je nog 100 dagen nodig hebt, want ik wil graag een sixpack.
Ja.
Dan wil ik dat je het tegen me zegt. Dus op een gegeven moment zei hij... ik denk nu, als wij zo nu doorgaan op dit niveau... dan heb je over 100 dagen een sixpack.
Ja.
En dat was het moment dat ik dat van de daken ging schrijven... en een video van online zetten.
Mm.
Uiteindelijk werd dat ging ik bij Mobicep en Joe Beukers en dan ging ik allemaal mensen nog. Het was toen niet eens onwijs het idee, maar ik vond Mobicep zo gaaf dat ik dacht, dit moet ik ook online zetten.
Ja,
uiteindelijk werd het een soort serie, maar het ging mij om die ene video, hoe krijg je een sixpack?
Ja.
En het leuke daarvan is dat ik, dat vooral voor mezelf een soort stok achter de deur was. En ik vond het gewoon leuk om te volgen. Dat is ook wat ik gewend ben normaal gesproken in mijn radioprogramma. Maar dit is toch wel echt iets visueels. En wat ik al eerder liet doorschemeren. Ik voel gewoon heel erg videocontent. Dat is wat ik zelf kijk, dus wilde ik ook zelf maken.
Maar ook omdat je het voor je eigen lichaam wilde doen.
Absoluut.
Ja, precies.
Absoluut. Nou ja, die road to sixpack. Wat ik daarvan merkte, was dat super tot de verbeelding sprak bij mensen.
Okay.
Omdat... Ja, met alle respect voor Arie. Die is al een soort van heilig, die gast.
Ja.
Dus leuk dat Arie Boomsma een sixpack haalt, maar het is een soort ver van je bed show. Het is niet te doen, zou je kunnen zeggen.
Nee.
Als Giel Beelen, de man die je kent van cola en sigaretten, slecht leven en gedoe, als die het voor elkaar krijgt om een sixpack te krijgen, dat inspireert blijkbaar.
Ja.
En dat had ik me nooit zo gerealiseerd, maar dat was wat er gebeurde. En dat vond ik super gaaf.
Maar wacht even. Het klinkt nu net alsof je het dus dan belangrijker vond om mensen te inspireren.
Nee. En het was voor mij vooral de stok achter de deur.
Nee, oké, okay, precies.
En nou ja, wel gewoon een liefde voor videocontent maken. Nee, daar een beetje mee spelen.
Hey, ik bedoel, de hele reden, ik hou van radio maken. En dit, nee, dus precies. Ik maak een podcast voor hetzelfde.
Nee, okay, dus, precies, nou ja, ik denk dat dat inderdaad dezelfde vibe is. Maar ja, zoals gezegd, zette dat iets heel anders in gang. Alles kan je trainen. En ben ik gewoon zelf van nature heel erg gewend met nou ja, gewoon mijn mannetje van de radioachtergrond. Dat als ik ergens een vraag over heb, ja, dan ga ik op LinkedIn die schrijver even opzoeken. Van, oh, hoe zit dat? Want ja, ik lees daar dit. Nou ja, lang verhaal kort. Voor ik het wist, zat ik gesprekken te voeren met de mensen met wie ik boeken, waar ik net een boek van had gelezen.
Maar gewoon echt alleen jij met schrijver zonder microfoon ertussen?
Nee, dat is niet waar. Want ik voelde al wel, maar ik dacht wel, ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Ik dacht, nou, ik ga het in ieder geval wel opnemen.
Ja, oké. Okay.
Maar ik vond het wel eng, omdat, kijk, daar waar ik bij die sixpack, ja, wel een soort schaamteloosheid voelde, omdat het toch alleen maar over uiterlijk gaat. Weet je wel, waar gaat het nou eigenlijk over? Yeah. Was dit voor mezelf wel veel belangrijker, omdat ik het, ja, het is gewoon, ja, ik vond het op dat moment ook, omdat ik nog steeds, nou ja, ik bedoel, je bent nog altijd groeiend, maar toen, als ik er nu op terugkijk, zat ik zeker in het begin van Koekeroe nog steeds niet echt heel erg lekker in mijn vel.
Yeah.
Zo kut in ieder geval dat ik wel bang was voor de reactie.
Als in?
Als in dat ik gewoon echt toen dacht, oh, als Geen Stijl dit straks dan helemaal kapot maakt, dan vind ik dat gewoon zo zonde van, nou ja, van de intentie die ik ermee heb.
Maar gewoon omdat je je kwetsbaar openstelde dan waarschijnlijk, of niet?
Ja, en omdat ik wel echt wel het optelsommetje had gemaakt van, wauw, met alles wat ik nu aan het leren ben, als dat hetzelfde effect kan hebben als al die jongetjes die zoveel gehad hebben aan mijn sixpack serie.
Yeah.
Ja, dat is waanzinnig. Yeah. Dat is me waanzinnig veel waard. Dat vind ik echt mooi als ik dat kan doen. Nou ja, lang verhaal kort. Toen begonnen mensen natuurlijk toch, weet je wel, er zat notabene Wim Hof bij en zo.
Yeah.
Die begon ook wel van, ik weet niet, ga je het nog online zetten of zo? En toen wist ik natuurlijk wel van, ja, ik ga dat doen. En toen uiteindelijk heb ik in januari van 2020 gedacht, oké, nu, toen had ik er 8, 9 of zo opgenomen.
Yeah.
En dat was de lancering. Let's go, ja.
Hoe voel je je nu?
Ja, top. Ik word gewoon steeds beter in voelen. Dat is eigenlijk wat wel voor mij heel erg de essentie is gebleken. Dat ook weer in die boeken en in menig andere podcast gaat het heel erg over je goed voelen.
Yeah.
Terwijl dat voor mij helemaal niet zo'n, dat gaat me niet zo om. Want als het, maar het gaat er mij vooral om, niet zozeer om je goed te voelen, maar om beter te worden in voelen. En dat betekent dus ook, als het gewoon kut gaat, dat je dat ook echt voelt. In plaats van dat je een beetje uit verbinding gaat en het wel, nou ja.
Maar dat je het dus goed vindt om je niet goed te voelen.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Grappig.
Ja.
Ja, maar inderdaad, want mensen leggen heel erg die tendens op, je moet je goed voelen.
Ja, helemaal niet, jongen. Verdriet, zwelg erin, voel het.
Nou, kijk, ik kamp vooral heel erg met angstklachten.
Ja.
Ik gebruik daar ook nu medicatie voor, die me nu onwijs helpt. En ik voel nog steeds veel dingen. Maar het is wel, ik omdat ik zo lang al die angst heb, heb ik wel zoiets van, ik wil dat dus echt niet meer voelen.
Ja.
Ondanks dat ik nu heel veel geleerd ben de afgelopen tijd, maar toch dat je
gaat
denkt,
omarmen, echt, ik zweer het je. Ik moet zeggen, dat kwam even ter sprake bij mij, ADD, medicatie, noemloe, daar allemaal een rol in speelde. Bij die eerste series, bij de eerste gesprekken, dus dat was Wim Hof, maar daar zat ook Emoel Ratenband bij, die waren bijna allemaal gelijk stop met die medicijnen. Ik vond het nogal wat, want ja, dat was ook iets, maar ergens voelde ik ook wel dat ze gelijk hadden. Want ik dacht wel van, ja, wanneer ga ik ooit stoppen met die medicijnen? Ga ik dit mijn leven lang doen? Want het is niet zoals een paracetamol, wat ik ook niet gebruik, maar wat eventjes tijdelijk is.
Ja.
Het is gewoon, als je ADD hebt, ja, nee, dan slik je dat je leven.
Ja.
Dus toen kwam ik wel op een punt dat ik dacht, ja, wil ik leren leven met de persoon wie ik ben? Of wil ik leren leven met de persoon die medicijnen slikt.
Ja.
Uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon het eerste.
Maar zat er een verschil tussen die twee personen dan?
Natuurlijk een groot verschil, ja.
Maar dus, wat was het verschil dan?
Nou, dat de storm gaat gewoon liggen in je hoofd als je die medicijnen slikt. Dus dat is wel fijn. Daardoor kon ik wel wat dingen wat meer regelen. Maar er komt altijd weer toch een moment dat die medicijnen zijn uitgewerkt.
Ja.
Dus op een gegeven moment ging ik al, hè, want ik maakte gewoon lange dagen. Dus ik slikte dan van die pillen die 8 uur geldig waren. Ja, dan vroeg ik er 2 per dag. Want anders ging ik namelijk 's middags weer blowen, omdat die onrust er weer was.
Okay.
Dus dan was ik 8 uur was ik clean, zou je zeggen.
Ja, ja.
Want 16 uur, ja, het is gewoon niet oké. Okay.
Nee, ja, ja.
Maar ik bedoel, ja. Doe dat rustig aan of doe dat ga je zelf over.
Nu werkt het en heb ik het idee dat ik de wereld meer aan kan dan daarvoor. Ja,
ik snap het heel erg.
Ik ben ook niet van plan om de rest van mijn leven te doen, maar...
Nee, dat is het ding. Wat ik gewoon heel erg heb gemerkt, wat gewoon gebeurde door die neurofeedback, dat is dat hersenentrainen. Mm-hmm. Dat ik daar gewoon heel erg merkte van shit, slaap. Ik wist niet dat het zo belangrijk was.
Ja, ja, ja.
Want ik vond het echt zonde van mijn tijd. Want het leven is zo leuk en ik redde het toch prima. En ik was ook sharp, sterker nog. Ik heb het nog wel eens als ik te weinig uren heb geslapen. Het geeft ook een soort natural high, wel een lekker gevoel. Maar ja, die apparaten liegen niet. Dus ik dacht, ik flikker nog even een colaatje erin of weet ik wat. En dan zal ik eens even laten zien hoe goed ik ben.
Ja, precies.
Nou, dat werkt dus niet.
Nee.
En toen zei die dame wel van, slaap je wel genoeg? En dat is, maar dat nu, dit is heel erg, dit is iets totaal anders dan jij omschrijft met je angst hoor. Maar dat, ja, ik ook wel toen heb geleerd van ja, ADD. Ik zeg niet dat ik het nooit gehad heb. Maar door weinig slaap en veel suiker en dat soort dingen, ja, is het bijna, ja, het is een soort kip-ei verhaal. Je weet echt niet meer wat er eerst is.
Nee, precies.
Maar het helpt allemaal niet. En toen merkte ik heel erg door goed te slapen, door gezond te eten en door te bewegen. Holy shit. Dat was een goed moment om met die medicijnen te stoppen.
Toch echt wel die simpele basis. Waarvan eigenlijk iedereen weet dat dat het is. Maar op de een of andere manier, net zoals ik, moeite heeft om mee te beginnen.
Ja, maar ook omdat het gewoon totaal... Het is simpel, maar niet zozeer makkelijk. Want het is niet... We zitten niet in een maatschappij waarbij dat allemaal normaal is.
Ja.
Hè, als het gaat over slapen, heb je apparaten die de hele tijd afleiding veroorzaken. Ja. En allerlei apps en weet ik wat allemaal.
Ja.
Voeding, nou ja, alles wat je in de supermarkt ziet is bijna kut. En doet net alsof het goed is. Nou ja, en beweging, ja, dan moet je maar net even voor in de vibe zijn. En ach, ja, is dat dan echt zo belangrijk?
Je noemt nu voeding, ik ben wel geïnteresseerd of dat dan iets is dat je heel bewust nu doet. Met qua koken en wat je in huis haalt? Of?
Nou, ik ook niet, dus dat is op zich jammer.
Ja.
Ja.
Oké, nou, volgende vraag.
Nee, ik zie daar wel, dat is wel echt een leerpunt. Omdat ik wel weet dat dat ook ergens heel meditatief kan werken. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ik heb het met Noerdin er in eerdere afleveringen over gehad. En dat is gewoon puur, weet je wel, wat kan voeding voor je doen om je...
Kijk, ik kreeg van Anthony dus, tijdens dat Road to Sixpack verhaal, kreeg ik dus wel schema's. Mm. En dat vond ik echt top. Want dat is gewoon de structuur. Ik heb gewoon echt maandenlang...
Ja, maar iemand
maandenlang...
die tegen jou zei wat je moest doen. Natuurlijk.
Lekker, jongen.
Ja,
maandenlang maakte ik echt een trommeltje klaar. En weet ik nog, stond ik altijd 's avonds te maken. 3 eieren, 10 tomaatjes, 4 stukjes komkommer. En was het brood? Nee, het zal geen brood zijn geweest.
Maar echt zo'n soort tailor-made schema voor jou om die sixpack te kunnen bereiken.
Ja.
Wat uit die periode heb je daarvan nog meegenomen?
Nou, dat ik nog steeds wel een soort van obsessie met eten heb. Kijk, wat ik er vooral van heb geleerd, even voor de duidelijkheid, is dat een sixpack je helemaal niet krijgt door te trainen.
Oké.
Een sixpack is gewoon fucking weinig eten.
Ja.
En als ik nu mensen in een bushokje zie, ja, Ari is het waarschijnlijk niet met me eens, maar dan, en ik zie een gast met een sixpack, krijg ik letterlijk het gevoel van, oh, kut man, wat zielig. Ja, nee, okay. Maar echt. En tuurlijk kan je spieren ook wel een beetje groter maken.
Ja, ja.
Maar in de essentie heb je gewoon een vet tekort.
Ja, precies.
Als je je sixpack ziet.
Maar waarom? Je zegt wel, een sixpack krijg je niet door trainen.
Nee.
Waardoor dan wel? Dus het juist
door,
niet eten.
Door veel te weinig
eten. Ja,
okay. Door gewoon minder calorieën dan je verbrandt. Ja, gewoon wat je moet hebben om af te vallen.
Ja, precies.
Maar daar sla je dan even door. Dus dat, ik heb er wel, maar ik heb vooral naar overgehouden. Want in die tijd ging ik dan ook echt dingen tracken en zo. Zo'n app. Nou, daar heb ik wel veel van opgestoken. Van dingen waarvan je dacht dat ze gezond waren. Dat ze helemaal niet zo gezond bleken te zijn.
Zoals?
Ja, best wel veel dingen. Nou ja, gewoon eigenlijk alles wat natuurlijk uit een pakje komt.
Ja, precies.
Wat de schijn dan wel van gezond heeft. En gewoon brood. Daarvan dacht ik, ja, brood.
Ja.
Leek me wel goed.
Dat vind ik mooi. Ik heb precies, ja, brood, ja.
Nee, ik zal je zeggen. Nee, nou oké, dan ben je nog in die fase. Nee, en ik zeg ook niet dat het super ongezond is.
Laat ik het zo zeggen. Ik heb net voor de lunch vanmiddag heb ik denk wel een stuk of 6-7 boterhammen naar binnen gewerkt.
Nou, dat wat jij wil.
Nee, maar wat dan? Nee, nou ben ik wel benieuwd.
Nou, het is gewoon niks natuurlijks aan.
Nee, oké, dat weet ik.
En ja, als je echt als doel hebt ook te willen afvallen, ja, dan ga je brood wel eruit gooien. Want er zit gewoon koolhydraat in waar je lijf in principe niet zoveel mee kan.
Nee, oké. Okay. Maar het mooie is dus dat zowel mijn vriendin als ik zitten nu in soort van in deze fase. Nou, mijn vriendin doet het op een andere manier dan ik doe het met een podcast.
Ja.
En zij leert ook wel veel over koolhydraten en dat soort dingen. En dus daar zijn we bezig.
Nee, dus ik ben vooral een beetje, laat ik eerlijk zeggen nogmaals, in die tijd ben ik gewoon doorgeslagen.
Okay.
Want ja, dat was, ik had maar één doel en het maakte me niet uit wat ik daarvoor moest doen. En ik werd er helemaal gek van, jongen. Zoveel kip, zoveel ei.
Ja, dat geloof ik.
En dat vond ik gewoon niet oké. Okay. Mijn Road to Sixpack eindigde in een hele leuke, gênante setting. Waarbij ik echt tussen de bodybuilders mijn onthulling ging doen.
Oh.
Dus er stonden allemaal echt van die kasten.
Ja, ja, ja.
En ik stond daar gewoon echt als scharminkeltje tussen. Ja, ja, je zag een sixpack, want ik had gewoon fucking weinig gegeten.
Ja.
Maar goed, dat was de onthulling. En dan daarna, ja, dan heb je dat gehaald. Want dit was echt de finale dag. En dan mag je daarna dus gewoon weer even eten wat je wil. En ik hou gewoon heel erg van pannenkoeken. Dus ik wist al, als ik thuis kom, dan ga ik pannenkoeken eten. Maar ik had al wel bedacht voor mezelf, ik ga dat vegan doen. Dus ik ben toen gelijk 50 dagen vegan gegaan. Omdat ik gewoon dacht, ik heb even genoeg kip en ei voor de rest van mijn leven.
Ook weer zo'n hyperfocus dan.
Totale hyperfocus.
Dus je stapt van hyperfocus op hyperfocus eigenlijk.
Ja.
Grappig.
Ja.
Laatste vraag.
Ja.
En dat is de vraag die ik aan iedereen stel. Welk advies heb jij voor mensen die net zoals ik een gezondere levensstijl willen aangaan?
Nou ja, kijk, je zegt het goed. Achteraf gezien was ik wil een sixpack echt het meest domme wat je ooit kon wensen. Omdat dat gewoon een, ja, zeg je dat? Het is het resultaat. Maar het gaat niet om het resultaat. Het gaat om wie je bent. En dat je even goed moet bedenken waarom je iets wil. Denk gewoon aan de persoon die je wil zijn.
Ja.
Dat is waardoor je, waarom je allerlei dingen gaat verzinnen als een sixpack. Omdat dat dan een in je hoofd een associatie heeft met de persoon die je wil zijn. Maar de persoon die je wil zijn, dat moet het streven zijn. En als je die kan, dat is het mooie, die kan je vandaag beginnen te zijn. Als jij nu besluit, ik heb in mijn hoofd een bepaalde versie van mezelf en die versie, dat wil ik zijn, dan kan je daar nu mee beginnen. Echt, nu. En het mooie daarvan is dat alles wat je dan doet zal in het teken daarvan staan. Dus ja, dan ga jij niet nog 8 boterhammen eten. Want dat past helemaal niet bij die persoon die je wil zijn.
Zal ik ze even alvast uit de kast halen?
Nee. Ik bedoel, ik weet, ik zal weer verketterd worden. Want zeg nooit iets over voeding. Want er zijn altijd wel onderzoeken waar je andere dingen blijft. Maar dan staat je leven in het teken van die persoon zijn. En dan gaat dan ben je dat al. Dan ben je het eigenlijk al gelijk geworden. En dan komen de resultaten vanzelf.
Weet jij wie je wil zijn?
Nou, daar ben ik eigenlijk nu nog steeds niet helemaal uit. Maar ik heb wel het idee dat ik er iets meer mee bezig ben. Dat ik op de goede weg ben. Maar ik ben daar nog wel, ik ben mijn pad nog aan het vinden, als het ware. Ja.
Maar wat vind jij dan? Nee, juist niet.
Wat? Jij weet nog niet wie je wil zijn?
Joh, ik überhaupt dat ik dan denk, ja, weet wie je wil zijn. Ik weet niet eens wie ik ben. Laat staan wie ik wil zijn.
Ja, maar misschien bedoelt hij dus ook van, als jij een beeld voor ogen hebt met wie je wil zijn, is het dus makkelijker om bijvoorbeeld nu te zeggen, we zitten nu toastjes te eten, om te denken, ik eet dat toastje niet en ik kies een komkommertje die ernaast ligt. Omdat je al weet van, ik wil diegene zijn die gezonde keuzes maakt.
Ja, dat kan wel, ja. Of ga je dan heel de hele tijd struggelen op dit moment.
Ja, dan geniet je misschien niet meer.
Nu denkt van, ja, ik mag dat toastje niet nemen, want diegene die ik wil zijn, die neemt dat niet.
Nee. Ja, en dan geniet je dan nog wel van het leven.
Ja.
Maar dat moet je dan, die balans moet je zoeken.
Dat is dan weer een balans. Maar voor nu vroeg ik het me gewoon af.
Tot zover deze aflevering van De Knop Om. Deze podcast is een samenwerking tussen mezelf en de Vondel Gym. En hartelijk dank aan Tussen Je Oren Podcast voor het gebruiken van hun studio. Deel deze podcast met iedereen die je lief hebt. En vergeet zelf vooral niet te abonneren in je favoriete podcast app. Dan mis je de komende afleveringen niet als ze weer online komen. Mocht je daar toevallig ook een review achter kunnen laten, zouden we dat echt te gek vinden als je dat doet. Want zo kunnen namelijk andere mensen die ook een gezondere levensstijl willen deze podcast sneller vinden. Voor vragen kun je terecht op onze Instagram pagina's. Dat zijn @dorisvm of @vondelgym. Nou ja, tot zover. Tot de volgende.